Welkom, je luistert naar de Zingevingspodcast. Deze podcast wordt gemaakt door Rotterdam Rijker. Wij zijn een platform voor zingeving in Rotterdam. Midden in het zakelijk hart van Rotterdam organiseren we allerlei events voor professionals, waarin we met elkaar op zoek gaan naar wat het leven betekenis geeft. Mijn naam is Gert Weerheim. Recent, op donderdag 29 september, hadden we een zingevingsborrel. Het thema was de prijs van idealen. Wat mag het jou kosten? De gast die avond was onder meer Ulysse Elian, een zwaar bedreigd Tweede Kamerlid. En vandaag delen we in onze podcast de opname van zijn bijdrage die avond. Hij vertelde over zijn idealen en de hoge prijs die hij daarvoor betaalt. Je hoort ook de Q&A, voor zover tenminste de geluidskwaliteit dat toestond. Ik wens je veel inspiratie.
Ja, dan wil ik nu graag aan jullie voorstellen Ulysse Elian. En hij is Tweede Kamerlid voor de VVD, voormalig advocaat. En hij is geboren in Kabul. Zijn ouders vluchtten naar Nederland toen hij een baby was. En hij weet, vrijheid is niet vanzelfsprekend. Juist vanwege dat familie, die familiegeschiedenis. En binnen de Tweede Kamer houdt hij zich onder meer bezig met veiligheid en justitie. En daarbij maakt hij zich veel zorgen over de invloed van de onderwereld op de bovenwereld. En dat is de reden waarom hij zich is gaan verzetten tegen criminele kopstukken, waarvan hij zegt, ja, die zitten misschien wel achter de tralies, maar ze hebben nog steeds veel invloed. Nou, dat is hem duur komen te staan. Zijn vrijheid is er toch wel aangegaan, zou je kunnen zeggen. Hij moet zwaar worden beveiligd. Zijn gezin leidt daar ook onder. En we hebben hem vanavond uitgenodigd, omdat we in ons zoektocht naar idealen en naar drijfveren ons afvroegen, wat drijft Ulysse? We zijn heel benieuwd naar zijn verhaal. Waarom is hij bereid om offers te brengen voor zijn idealen? Graag een groot applaus voor Ulysse Elian.
Dank. Dank voor de uitnodiging. Bijzonder om hier te zijn. Misschien goed om even met iets anders te beginnen. Want deze stad is vandaag natuurlijk opgeschrikt door een ongelooflijk verschrikkelijk incident. Dus toen ik hier naartoe kwam, dwaalde mijn gedachten daar toch naar af. Dus ik wens de stad sterkte, maar natuurlijk alle nabestaande mensen die daar iets van hebben meegekregen of die het iets doet. 20 minuten heb ik, hè, Gert? Ja, dan gaan we doen. Tijd gaat nu in, ja. Ja. Dus wij politici kunnen en heel langdradig zijn, maar soms zijn we ook heel snel, omdat we natuurlijk spreektijden hebben in de Tweede Kamer. Zingeving, daar gaat het hier uiteindelijk om. Ik denk dat we allemaal op een moment in ons leven per se geconfronteerd, maar dat je je afvraagt, hé, wat is mijn rol in dit geheel? Wat is mijn rol in deze wereld? En ik heb dat, die vraag kwam bij mij, want mensen denken vaak van iemand die in de politiek zit. Ik was hiervoor raadslid trouwens en ook civielrechtelijk advocaat. Mensen denken vaak, ja, dat heb je vast al op je middelbare school bedacht dat je in de Tweede Kamer wilde en dan volg je een bepaald pad of zo. Dat ging bij mij niet zo. Helemaal niet. Er was zelfs een moment, als je het hebt over zingeving, dat ik me afvroeg, ik weet eigenlijk niet zo goed wat er van mij terecht gaat komen. Ik studeerde wel rechten. Ja, ik weet niet wat ik leuk vind, ik weet niet wat ik wil worden. Maar daar kom ik zo. Ik begin even bij het begin. En misschien wel ook de rode draad in mijn leven. Mijn ouders. Mijn vader is halverwege jaren 80 gevlucht vanuit Iran via Pakistan naar Afghanistan. En Iran werd na de revolutie in 1979, waar de Shah eruit werd geknikkerd, eigenlijk zo gezegd, werd Iran heel snel wat het nu is, namelijk een islamitische republiek. Maar in de vorm van een dictatuur. Dus vrijheden Die wij hier normaal vinden, zelf mogen kiezen of je iets drinkt, zelf mogen kiezen wie je leuk vindt. Dat werden vrijheden die heel snel daar, echt heel snel, ik zat het laatst nog eens op te zoeken, al in 81 werden de eerste elementen uit de sharia ingevoerd. Daar ontstond natuurlijk een vorm van verzet tegen. Nou, mijn vader schreef in kranten in Iran en demonstreerde. Maar dat werd al heel snel heel gevaarlijk daar. gevaarlijk in de zin, je kunt aangehouden worden, je kunt voor de revolutionaire rechtbank gebracht worden en dan is het klaar. Met klaar bedoel ik executies. Twee familieleden, die kant van mijn vader, zijn ook geëxecuteerd. Dus dan moet je je voorstellen, je opent 's ochtends de krant, dan zie je daar de revolutionaire rechtbank heeft besloten. Deze, die zijn dan ter dood veroordeeld. Voor mijn vader werd het al heel snel dermate gevaarlijk dat hij weg moest. Heeft zijn moeder, dus mijn oma, nooit meer kunnen zien, nooit afscheid kunnen nemen. Is dus ondergedoken en uiteindelijk in Afghanistan gekomen. Daar ging hij studeren, daar mijn moeder ontmoet. Dat is in de tijd ook dat de Sovjet-Unie Afghanistan aan het verlaten was. Enorme bende ontstond toen en wat je toen, met name rondom Kabul, wat er gebeurde, al die krijgsheren, wie de macht over Kabul had, zou de machthebber van Afghanistan zijn. Wat deden die krijgsheren die in Kabul ligt in een soort dal? Bestookten Kabul. Dus toen mijn moeder zwanger was van mij, heeft zij met mijn vader het heftige bombardement ook meegemaakt. Gelukkig overleefd. En uiteindelijk als uitgenodigde vluchtelingen zijn ze naar mooi Nederland gekomen. Hier hebben ze rechten gestudeerd en mijn vader is hoogleraar geworden en zet zich op zijn manier nog steeds in voor de idealen waar hij voor staat. En als het gaat over idealen en een prijs betalen, Gert vertelde dat net, ik zal zo even op mijn eigen situatie kort komen. Vanaf 2004 is mijn vader ook zwaar beveiligd geweest. Als columnist bij NRC maakte zich vooral druk om islamitisch terrorisme, werd bedreigd door de Hofstadgroep onder andere. Dus al heel jong heb ik de keerzijde gezien van vrijheid, maar ook als je daar voor wil opkomen, of in ieder geval wil opkomen voor je ideaal, dan kan dat een prijs hebben. Ja. Dan zou je kunnen denken, aha, dus vanaf dat moment heb jij besloten, je gaat stevig tekeer tegen allerlei gevaren die je ziet. Maar dat is dus niet zo. Ik kan je verzekeren, als je puber bent en je vader wordt heel zwaar beveiligd, dan is dat niet heel bevorderlijk voor je gemoedstoestand als puber, dat in de eerste plaats. Maar met name, ik raakte daardoor wel een beetje verdwaald in deze wereld. Als je dan op zingeving komt, ik dacht wel, als ik terugkijk op mijn jeugd, maar ik ben heel dankbaar dat mijn ouders er alles aan gedaan hebben om mij niet te belasten. Zo voelden zij dat, met het verhaal van hun landen, van hun verleden. En hoe komt het dan dat toch een rode draad is geworden in mijn leven? Ja, omdat je kunt dat niet voorkomen. Op een gegeven moment krijg je vragen, maar waar woonde mijn opa dan? Waarom moest je weg, pap? Hoe zat dat dan precies? Naarmate ik ouder ben ik die vragen gaan stellen. Maar dat kwam pas eigenlijk in mijn volwassen leven. Tot die tijd wilde ik gewoon, ja, net als alle andere, wat al mijn andere vrienden en vriendinnen deden, die wilden gewoon onbezorgd je leven leiden. En je helemaal niet bekommeren over terrorisme, over wat er in Iran gebeurt, of welke gevaren er in Nederland zijn. Ja, joh, heb ik toch niet om gevraagd, laat mij maar. Dus ik ben rechten gaan studeren, omdat ik wel altijd geïnteresseerd was. Hoe komen regels precies tot stand? Maar tijdens mijn studie raakte ik ook wel een beetje verdwaald. Ik dacht, ja, hè, maar wat nu? Wil ik dan advocaat worden? En wat voor advocaat dan? Of, ja, ik weet het eigenlijk niet precies. En de rechtenstudie is een prachtige studie, maar je kunt er best veel kant op zich mee op. Maar als je geen toga-beroep gaat doen, ja, dan moet je afvragen, nou, wat wil je dan doen? Dus ik wist het niet. En als je het dan hebt over zingeving, ik voelde me echt wel, en soms voel ik me dat overigens nog steeds, maar want ik kan evident niet naar Iran en Afghanistan, dus klaar. Dus ik voelde me best verdwaald in deze wereld. Ik dacht, maar wat nu? Wat ga ik doen? Oké, ik rond mijn studie af en dan word ik misschien advocaat. Maar kijk wat mijn vader allemaal doet. En ik volgde wel de politiek altijd. En ik dacht, ja, is dat dan iets voor mij? Ik weet het niet. Maar voor mij, het moment veranderde. Er zijn twee momenten. Het eerste moment is Mijn tante overleed. Ik heb één familielid van de kant van mijn vader ontmoet. Mijn tante is één keer naar Nederland gekomen. En het is evident natuurlijk dat mijn vader niet terug kan naar Iran. Dus hij werd gebeld door een andere zus van, ja, je lievelingszus is overleden, dus mijn tante. En toen zag ik iets wat ik nooit had gezien. Mijn vader brak in zekere zin. Hij zegt, ja, verdomme, ik ben hier en ik heb een zekere mate vrijheid. Maar toch ook niet, want ik kan daar niet naartoe. In de islamitische cultuur, maar ook in andere culturen overigens, word je in 48 uur begraven. Hij zegt, ze is weg, ze is er niet meer. Dat gevoel van leegte. Ik dacht, hé, vrijheid is dus maar een relatief begrip. Aan de ene kant kun je zeggen, ja, we zijn in Nederland, je bent vrij, maar toch dus ook in zekere zin niet. Je wordt achtervolgd nog steeds door een bepaald vorm van, ik hoop dat iedereen begrijpt dat ik het Iraanse regime, dat belichaamt voor mij echt kwaad. Even als het gaat over demonstreren, maar dat is een ander verhaal straks, maar daar wordt gericht geschoten op meisjes. Op het gezicht. Dat is het regime. Ook, dus toen dacht ik, hey, dit is een vorm van onrecht, dit is onrechtvaardig. Maar ik wist nog niet wat ik ermee ging doen. En toen kwam het moment, dat heb ik in veel interviews wel benoemd. Ik zat thuis, ik was bij mijn ouders thuis en ik zat, dat is misschien ook wel een beetje Nederlands, ik zat goed te mopperen op, ik weet niet meer wat erop stond, het zal het journaal geweest zijn of zo, te mopperen. Van, gewoon een goede tirade, die kennen jullie waarschijnlijk allemaal vast. En mijn vader ontstak echt in woede. Hij zegt, ja potverdorie, je zit hier te mopperen. Prachtig leven hier. Als je dan vindt dat iets beter moet, doe er dan wat aan. Dus ik heb het gedaan. Ik heb een hele hoge prijs betaald. Je zit hier alleen maar te mopperen. Okay. Zeg, maak jezelf nuttig. En als je de wereld wil verbeteren, begin bij je eigen omgeving. Okay. Dus dat is ik woon in Almere. Bij welke partij denk je dat je je thuis voelt? Dat weet ik niet precies. Dat is al niet geen goed begin, maar wat denk je? Ik denk, nou, VVD, hups. Kijk op de website van de Almeerse VVD waar een ledenvergadering is. Ga daar naartoe. Nou, dat heb ik dus gedaan. Geen idee waar ik in terecht zou komen. Dat was best typisch trouwens. Het gehalte was best wel veel. Ja, dat mag je tegenwoordig toch zeggen. Witte mannen op leeftijd in pak en parelkettingen en zo. Dus ik dacht, oké, okay. Maar goed, ik heb gezegd, jongens, dit ben ik, wat kan ik doen? En toen heb ik me voor het eerst gekandideerd. Toen werd ik een soort burgerraadslid, fractieassistent in Almere, fractievoorzitter geworden. Het is het avontuur dat voortduurt. Nu mag ik Kamerlid zijn, waar ik ontzettend trots op ben. Mijn ouders kwamen met niets en ik vind het fantastisch dat ik iets mag doen om Nederland beter te maken. Dus dat moment van zingeving, het echte moment voor mij kwam op het moment dat mijn vader in woede ontstak. Ja, als je iets wil doen, ga niet mopperen, maar ga dan wat doen. Als je de wereld wil verbeteren, ja, dan kan dat ook gevaarlijk zijn, daar kom ik nu op. En ik had dat was voor mij het moment dat ik dacht, ja, ik denk dat ik een verhaal te vertellen heb. Mijn ouders, het vluchtverhaal. Wat vrijheid betekent. Dat vrijheid dus iets is om te koesteren. Dat vrijheid de moeite waard is om te verdedigen. En gaandeweg, ik ben nooit meer afgestapt van dit verhaal. Dit is, dus als je straks mij opzoekt en je gaat interviews vinden, dan ga je zien, oh, dit zegt hij, dit vertelt hij overal. Maar dit is het wel. Dit is waarom ik doe wat ik doe. En gaandeweg is dat verhaal nog scherper geworden. Begreep ik, en dat is de hele relatie met zingeving. Ik denk dat zingeving op een bepaald moment voel je het antwoord op welke rol heb ik in deze wereld. En dat scherpt zich vanzelf aan. En voor mij werd heel duidelijk, er zijn altijd in de geschiedenis mensen nodig die zeggen, ja, maar hier kijkt kwaad ons nu in de ogen. Wat de definitie van kwaad is, daar kun je op zich over van mening verschillen, maar ik denk dat een dictatuur, daar kun je van zeggen, hè, dat lijkt me, denk ik, onbetwist. Criminele kopstukken lijkt me onbetwist. Ik weet dat Poetin niet om het, maar goed, een land binnenvallen. Hè. Dus ik heb het even over de elementen van kwaad waar we van aanvoelen, waar je allemaal van binnen voelt, dat je burgerdoelen bestoken, dat is kwaadaardig. Als je dat. Maar je hebt wel altijd mensen nodig die dat benoemen. De manier, ik praat gewoon rustig door terwijl de techniek verder gaat. Hoe wij kunnen leven, hoe wij hier nu samen zijn, hoe jullie elke dag naar je werk gaan, met je geliefde bent, je eigen keuzes maakt, dat is niet vanzelfsprekend. En hoe weet ik dat? Omdat, dus uit het verhaal van mijn familie, Afghanistan was ook een relatief vrij land, hè? In Iran zeker. Dus dingen kunnen heel snel omslaan in iets heel lelijks. Het is niet heel lang geleden dat wij, ook Nederland, hè, maar bedoel, zeker sinds MH17 heeft Nederland een harde houding gehad naar Rusland. Het is niet zo lang geleden dat heel veel landen op normale voet waren met Rusland. Moet je nu kijken. Dus de essentie voor mij is, er zijn altijd mensen nodig die kwaad benoemen, maar daar dan ook tegen in actie willen komen. Want als niemand dat doet, ja, wie gaat kwaad dan stoppen? En ik weet dat kwaad een heel algemeen begrip is. Maar volgens mij, als het gaat om zingeving, snapt iedereen wat ik hier bedoel. Nou, ik werd justitiewoordvoerder en ik constateer en dan, ik pak 4 minuutjes. Ja? Ik werd justitiewoordvoerder voor de VVD. En ik merkte, ja, we hebben heel vaak over criminelen oppakken, straffen, dat is allemaal prima. Maar als grote criminelen, inderdaad, jullie kunnen allemaal de namen bedenken, Tachi, Holleder, Bolle Jos, dat niveau. Als die vanuit de gevangenis kunnen doorgaan met wat ze doen, wie zijn we dan met elkaar voor de gek aan het houden? Als je het hebt over misdaad mag niet lonen, prima, maar dan moet je er wel voor zorgen dat je gevangenisregime zo is, dat minst genomen in ieder geval, communicatie die gaat over criminele activiteiten niet plaats kan vinden. Nou, ik heb me daarin vastgebeten. Maar wat ik ook merkte is, sinds de moorden in Nederland, het is 4 jaar geleden dat Dirk Wiersum, 2 jaar geleden dat Peter R. de Vries vermoord. De massale ophef die je zou verwachten, die is er nu. Ik proef dat niet heel erg. Je merkt toch dat mensen hebben, ja, is wel erg, maar ja. Heb ik er last van? Dan komt die zingeving voor mij. Pas op, in Italië hadden mensen ook niet per se decennia geleden last van de maffia. Maar georganiseerde criminelen zijn bereid heel ver te gaan. En 'Ndrangheta is groot geworden door mensen, onschuldige mensen te ontvoeren, los geld te vragen. Toen gingen ze in drugs. Toen gingen ze bij die garagehouder of het koffiehuisje naar binnen zei, hey, vanaf nu betaal je aan ons. Ik zeg erbij, dit is niet Nederland. Maar wij zijn niet ver van deze stap. Dat je heel duidelijk gaat merken, je hebt al allerlei ernstige incidenten in woonwijken. Zeker kijk wat er in deze stad gebeurt. Het kan heel dichtbij komen voor de goedwillende, gewone burger. Nou, ik vind dat je daar palen en perken aan moet stellen. Juist omdat ik vanuit het verhaal van mijn ouders heb geweten, als je geen paal en perk stelt en degene die de rechtsstaat misbruiken, dan kan het heel snel een hele gekke kant op gaan. Nou, dat doe ik. Dat doe ik ook door, dat doe ik een beetje op mijn eigen manier ook door gewoon te benoemen, dit is wat er krom is. Dit zijn de personen om wie het gaat. Dat leidt ertoe dat ik me niet meer vrij kan bewegen al lange tijd. Maar ik ben bereid dat offer te brengen. En dan kom ik tot een afronding. Waarom? Ik heb net uitgelegd wat dat zingevingsmoment voor mij was. En ik geloof dat het mijn rol is om te zeggen wat velen vinden, wat misschien ook wel gevaarlijk kan zijn. Maar als niemand wil zeggen wat gevaarlijk is, dan krijgt uiteindelijk die andere gelijk. En natuurlijk denk ik soms, Lies, hou nou gewoon je mond, of dien die motie niet in. Maar dan bewijs ik het gelijk van degene die ons proberen te intimideren. de criminele kopstuk. Ik vind dat mag niet. Moeten we niet kunnen en willen accepteren. De prijs daarvoor, als je het hebt over zingeving, is groot. Die is heel groot. Ik kan daarmee leven. Ik moet wel de last meedragen dat natuurlijk ik ook mijn gezin iets aandoe. Maar zij zijn aan boord. En ik zal nooit, toen dit allemaal begon, zei ik tegen mijn geliefde, weet je het zeker? Dat doe je mee, want als jij niet wilt, dan doe ik het niet. Toen zei ze legendarische woorden, we zijn niet in Mexico. Dus je moet vooral doen wat je doet om ervoor te zorgen dat dat soort situaties zich niet hier voordoen. Dus ik heb... Ja, het woord zingeving laat zich moeilijk in een werkwoord vatten. Ik heb vrede met de rol die ik denk te hebben in deze wereld. Dus volksvertegenwoordiger zijn. Ik ben daar heel trots op. Het is een hele eervolle baan. Het is overigens ook hartstikke leuk. Ik vind het Kamerleden dat ook wat meer mogen vertellen. Maar ik heb er vrede mee dat ik moet opkomen tegen een gevaar dat we allemaal zien, maar waar nog te weinig aan gedaan wordt. En dat doe ik, ongeacht de prijs die het heeft. Laatste minuut, gisteren was ik hier in deze stad, bijeenkomst over, moet de rechtspraak openbaar zijn? Ik weet niet of er advocaten in de zaal zitten of andere professionals. Toen hadden we de discussie, de burgemeester was er ook, Abu Talib, moet je niet misschien rechters anoniem maar een vonnis laten uitspreken? De officier niet meer. En de president van de rechtbank hier zei, maar dan moeten we toch niet, als we dat gaan doen, wat zelfs voor de buitenwereld niet meer te zien is wie de rechter is die het vonnis uitspreekt, dat openbaarheid van rechtspraak is zoiets fundamenteels. Maar het is wel, ja, het is wel spannend als je rechter bent en even, ik bedoel, de man is elke dag, zijn naam valt elke dag, als je de rechter bent die Tachi moet veroordelen. Het moet wel gebeuren. En ik zei een antwoord daarop gisteren, ik zei, maar jullie zijn niet alleen. Want er zijn mensen, ik ben er een van, er zijn anderen die opstaan en zeggen, hier is een grens. We moeten ons niet de rechtsstaat laten misbruiken. Ja, dat heeft een prijs. Die prijs is er. Idealen zijn niet gratis. Hoe wij leven is niet vanzelfsprekend. Ik gun iedereen van harte om te denken, ik loop naar buiten en er kan mij niks gebeuren. Dat is precies waar ik voor knok, maar dat is wel... Dat vereist wel dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar het kan nu wel gevaarlijk worden. En om al die goedwillende mensen te beschermen, sta ik nu op. Zingeving is voor mij dat wat ik doe. Dank jullie wel.
Dankjewel, Ulies.
Ja, 7 minuten extra, oké, sorry.
Voor een politicus valt het mee.
Valt mee, toch?
Er is gelegenheid om vragen te stellen aan Ulies. Dank voor jouw verhaal. Ik heb erg genoten, aan je lippen gehangen. En een van de vragen die ik zelf nog had is, zijn er ook momenten dat jij wel echt de twijfel voelt of misschien de angst? Want het is nogal wat er aan dreiging is voor jou. Mm-hmm. En wat doe je dan om toch weer die focus te krijgen?
Tuurlijk zijn die momenten zijn. Tuurlijk, het zou raar zijn als ik dat niet zou hebben. Vandaag had ik opnames voor het nieuwe seizoen Jacht op de Mokromafia. Daar willen niet zoveel mensen meer aan meewerken, kan ik jullie vertellen. Dus dat begrijpt iedereen, denk ik ook. Waarom? Maar alleen al die constatering maakt dat ik denk, ja, potverdorie, maar ik moet het toch wel doen. Ik moet toch dan het gezicht zijn, ik moet toch laten zien, hey, we laten ons niet intimideren, maar natuurlijk slaat de twijfel toe in mijn hoofd. Dan bel ik naar huis en dan zeg ik, schat, ja, we hadden het gisteravond al besproken hoor, en eerder ook. Maar toch, dan bel ik toch vanochtend over twijfel. Ja, schat, weet je het zeker? Want dit gaat toch wel weer, dit wordt wel weer spannend. En dan blijft zij erbij, maar we gaan niet mensen in de gevangenis laten bepalen wat onze vrijheden zijn. Zeg ik ook, dan eindig ik natuurlijk met, ik hou heel veel van je en dat doe ik ook los hiervan. Dus oké, we gaan het doen. Maar natuurlijk twijfel ik. Natuurlijk, wat kunnen mijn 3 lieve kinderen eraan doen? Niks, toch? Toch helemaal niks. Dat is, ja, maar ja. Moet ik het dan niet doen? Dan laat ik die gast in de EBI bepalen wat ik wel of niet zeg. Dat ga ik niet doen. Dus maar natuurlijk twijfel ik. Maar ik heb vrede met de rol die ik heb. Ik geloof dat misschien een beetje mijn vader zijn. Misschien is het ons lot om te doen wat we doen.
Dankjewel. Is er in de zaal, zijn er nog vragen? Ik zie een hand.
Jawel, ik ben Karin Krijkers. Ik wil een klein beetje op doorvragen, want jij noemt het nou een soort lot. Maar ik vroeg me af, eigenlijk had ik het woord roeping wat meer in mijn gedachten of zo. Ik kan me voorstellen, als je zoiets bijzonders doet, dat je ook een beetje het gevoel wel moet hebben dat het in ieder geval helpt, als je dat gevoel hebt van, ik word op dit moment voor deze taak een soort geroepen of zo. Is dat ook wel zo het een beetje werkt, of niet? Om dat vol te houden ook.
Ja, ik denk dat lot is misschien wat verdrietiger geformuleerd, inderdaad. Misschien is het wel ook een roeping, inderdaad. Ik voel heel sterk dat ik dit moet doen. Dat wat ik doe ook verschil kan maken. Overigens, dat lukt ook. Ik heb allerlei voorstellen die aangenomen zijn. Het is in zekere zin misschien een roeping, maar dus eentje die pas later voor mij duidelijk werd. Ik heb die roeping, maar er zijn ook mensen die de roeping hebben om persoonsbeveiliger te worden. Die vandaag in een ziekenhuis rennen terwijl daar een gewapende schutter is. Dus, ik bedoel, ik heb mezelf nooit belangrijker gevonden, vind ik nu ook niet. Ik relativeer mijn werk ook wel weer. Ik ben heel dankbaar al diegenen die misschien nog wel veel moediger zijn dan ik. Ik bedoel, je moet maar bedenken, als je weet wat de dreiging is op iemand en je bent professioneel bereid om met diegene op pad te gaan en diegene te beschermen. Als je over nadenkt, dat is misschien is diegene wel moediger dan degene die bedreigd wordt. Dus ik ben die jongens heel erg dankbaar. Zo hebben zij ook een roeping. En zoals iedereen hier waarschijnlijk een roeping heeft. Het is altijd een beetje lastig om voor iemand anders te spreken. Natuurlijk, ik denk dat ik mijn vader redelijk goed ken. Overigens, vandaag kan hij niet vrij bewegen. Dus dat is ook wel, dat komt mijn opmerking lot vandaan. Misschien is het wel, als wij familiebijeenkomst hebben, dan heeft dat veel voeten in de aarde. Ik denk dat voor hem het kantelmoment was, als ik zo even terugdenk, 9-11. Ik denk voor mijn gevoel, toen, ook als ik mijn eigen jeugd terugkijk, toen werd het anders. Toen ging hij heel veel schrijven, publiceren, ook uitlatingen doen in debatten op tv. Ik denk dat 9-11 voor hem zoiets was, ik ben gevlucht voor iets wat nu kennelijk ook in deze, aan deze kant van de wereld kan binnenkomen. Ik denk dat dat het moment is. Is geweest. En ik denk ook, zeker in die periode, heel heftige tijd voor heel Nederland natuurlijk, met Theo van Gogh, dat zijn wel bepalende momenten. Dat zijn wel bepalende momenten geweest. Niet voor niets heb ik een groot punt gemaakt van de briefwisseling tussen Taghi en Bouyeri. Dat was ik dan natuurlijk ook wel aan mijn stand verplicht. Maar ik denk, Ik vermoed dat de volgende keer dat je me uitnodigt, dan zorg ik dat ik aan hem gevraagd heb. Misschien kan ik nog één ding toevoegen. Voor hem is natuurlijk heel raar, mijn rol in dit alles heel raar. Hij is opa, ik heb kinderen. Het is natuurlijk voor hem zeker voor hem, mijn ouders wilden dat ik tandarts zou worden of architect of zo. Dus bij rechten dachten ze al van, goed. En toen politiek was, behalve dus die ontploffing, maar toen hij zag wat ik daarna allemaal ging doen. Dat is natuurlijk wel heel gek, want je wenst je kinderen alleen maar geluk toe. Ik ben een heel gelukkig mens. Ik heb de mooiste baan van Nederland. Ik heb eten, drinken. Ik heb drie schatten van kinderen. Maar vanuit hun perspectief is het natuurlijk, had hij niet woordvoerder visserij kunnen worden of zo. Hè? Had hij niet. Van alles dat hij gaat doen, gaat hij dit doen. Dus dat is wel. Ja. Ik moet hem dat nog eens vragen.
Je gaf aan, mooi 2 jaar geleden ophef is allemaal weer wat neergedaald. Heb je een oproep aan ons, hoe wij misschien ook met je mee kunnen strijden, wat wij kunnen betekenen in het gevecht voor vrijheid?
Dat is een mooie vraag. Nou, misschien het begint al bij het besef dat vrijheid en veiligheid, ik pak het maar even samen, dat dus niet vanzelfsprekend is. Waarbij ik weer niet wil zeggen, als we het ook weer hebben over zingeving, dat je nou elke avond bij het journaal nu moet gaan denken, oh ja, shit, allemaal heel onveilig. Dat bedoel ik niet. Ik denk dat voor ieder die afweging anders kan zijn. Laat ik het zo zeggen. Ik vind in Nederland, als je kijkt, John van de Heuvel is een van de weinigen die altijd heel specifiek namen genoemd heeft, verhalen. Maar verder is het, ja, dit is toch wat op hoog abstractieniveau antwoord, maar... Want ik verwacht helemaal niet van jou dat jij nu een interview gaat geven ergens en dan criminelen gaat benoemen. Dat moet je vooral niet doen, zou mijn goede advies zijn. Maar ik heb wel John's verontwaardiging altijd begrepen. Van ja, moet ik dit alleen doen? Gaat niemand nou... En hij wees ook vooral naar de politiek. Hij zei, ja, gaan jullie ook nog wat doen? Of moet het allemaal van mij komen? Dus ik denk één het besef. Ja, ik zit te twijfelen. Over drugsgebruik, maar dat ga ik dan maar toch niet, dat ga ik niet doen. Laat ik het zo zeggen, ik formuleer het een beetje neutraal. Ik hoop dat mensen zich wel beseffen dat achter cocaïne een hele wereld schuil gaat. We willen in dit land wel precies weten hoe je koffie gemaakt is. Dan mag een boer in Colombia niet door benadeeld zijn. Maar van cocaïne willen mensen het niet weten. Ik beperk, want hier kan je weer een hele discussie over voeren. Moet je dan staatscocaïne en zo? Dat vind ik niet overigens. Maar even wel de opmerkingen, de bewustwording wel. We hebben allemaal, denk ik, op microniveau kun je wel bijdragen, denk ik, aan een veiliger... laat ik zo zeggen, als iedereen maar blijft denken, ja, maar het is toch niet mijn probleem. Nee, als jij die... Ik heb in Almere wel eens gezegd, waar in een wijk met sociale huurwoningen de duurste auto's reden, mensen waarvan vrij duidelijk was dat ze niet werken. En iedereen vond het maar normaal. Dus ik zei ook maar, jongens, als jullie dat nou, zonder dat je een klikcultuur moet krijgen, zeg maar, als iemand nou eens even meldmisdaad anoniem belt, even zegt, goh, ik zie dit, misschien moet je er eens naar kijken. Zeg maar, het is meer het, met z'n allen, algemeen, niet willen accepteren dat wij het middelpunt zijn van de internationale drugshandel. Want dat zijn we wel vanwege Rotterdam. En misschien hoort daar ook bij dat de bananen dus soms iets later bij de appie liggen. Kijk, Abu Talib in deze stad zegt, we gaan elke container controleren. Dat kan niet. Maar ik hoop dat iedereen wel... En ik denk ook niet dat dat per se heel zinnig is. Maar hij gooit wel, wat hij zegt is, omdat wij allemaal die bananen per se vers in de appie willen hebben, laten we wel een heleboel doorgaan. Dat is wel iets waar we denk ik met z'n allen bij stil moeten staan. Soms zijn sommige ongemakken, hoe vervelend even ook, als je daarmee een groter doel kan dienen, zingeving, misschien wel de moeite. Er was nog één vraag.
Meer dan coulant geweest, dames en heren. Een groot applaus voor Ulysse. Heel veel dank voor jouw bijdrage.